Group. Is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in der eeuwigheid, en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u bij den aanvang geschonken, of bij de voortganger rekelijk vermenigvuldigd van God den Vader en van Jezus Christus onze Heere in de gemeenschap van den Heilige Geest. Amen. Laat ons zingen Psalm 92, het eerste en het zevende vers. Laat ons de rustdag wijden met psalmen tot Gods eer. Het is goed, o Opperheer, dat we ons in u verblijden. Het zij de ochtendstond vol zoetheid, ons stelt uw gunst in plicht. Het zij ons de nacht bericht van uw trouw en goedheid. Het rechtvaardig volk zal bloeien, gelijk op Libanon bij het koesteren van de zon de palm en ceder groeien. Zij, die in het huis des Heren, in het voorhof zijn geplant, zien door des hoogsten hand hun wasdom steeds vermeren. Het eerste en zevende vers van Psalm 92. Van het tweede hoofdstuk, ik noem u Jona 2, nog horen wij vooraf naar de heilige wet des Heren, waarna we zingen het laatste vers van de berijmde 10 geboden, och of we uw geboden volbrachten.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende, ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen om in de waap, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt spreken, gij zult niet stelen. Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. Jona bad tot de Heere zijn God uit het ingewand van de vis. En hij zeide, ik riep uit mijn benauwdheid tot de Heere, en hij antwoordde mij. Uit de buik des grafs schreide ik, en gij hoordet mijn stem. Want gij had mij geworpen in de diepte, in het hart der zeeën, en de stroom omving mij. Al uw baren en uw golven gingen over mij heen. En ik zeide, ik ben uitgestoten van voor uw ogen. Nochtans zal ik de tempel uw heiligheid weder aanschouwen. De wateren hadden mij omgeven tot de ziel toe. De afgrond omving mij. Het wier was aan mijn hoofd gebonden. Ik was nedergedaald tot de gronden der bergen. De grendelen der aarde waren om mij heen in eeuwigheid. Maar gij hebt mijn leven uit het verderf opgevoerd, o Heere mijn God. Als mijn ziel in mij overstelpt was, dacht ik aan de Heere. En mijn gebed kwam tot u in de tempel uw heiligheid. Die de valse ijdelheden onderhouden, verlaten hun weldadigheid. Maar ik zal u offeren met de stem der dankzegging. Wat ik beloofd heb, zal ik betalen. Het heil is des Heeren. De Heere nu sprak tot de vis en hij spuwde Jona uit op het droge.
Zoeken wij samen het aangezicht des Heeren en bidden hem om zijn genade.
Heere, Gij die de hemel en de aarde schiep en door uw grote kracht onderhoudt, die mens en beest zegent en uw hulp nooit vruchteloos doet vergen. Wij buigen ons neder in het paleis uwer heiligheid voor uw aangezicht, om in ootmoedigheid met onze kinderen aan u, onze God, aan de morgen van uw dag, u ootmoedig dank te betuigen, dat u ons spaarde de ganse week, dat u ons lust en kracht gaf tot onze arbeid, en dat u ons op deze morgen, de eersteling der dagen, de dag van uw verrijzenis, weer vergadert om opnieuw te worden aangegod met kracht uit de hoogte, waarin u ons toeroept te bedenken de dingen die boven zijn, niet die op de aarde zijn, waar Christus is aan uw rechterhand, om te verwachten de stad waar wij niet aan gebouwd hebben, maar die door u gemaakt is tot een eeuwige woning voor allen die ontheven van schuld en straf, geheiligd door uw dierbare geest, daar mogen wonen en eeuwig uw aangezicht zien. Heren, wij belijden aan u onze zonde en onze omzwervingen, alles wat verkeerd was, en het was niet weinig, als we ons in het licht van uw heilig woord zien, van uw glanzende wet. Dat is er niets geweest dat onbevlekt was. Dan waren zelfs onze gedachten bezoedeld. Dan waren onze beste werken met zonden bevlekt. Heere, wil u ons daar een echte, diepe, hartelijke indruk van schenken, opdat we niet overheen zouden leven. En dat het niet enkel maar gewoonte zijn zou dit aan u te belijden, maar dat het de smart van ons leven zijn zou, dat we wel geroepen zijn om als uw kinderen te wandelen, maar dat we helaas, ondanks uw vaderlijke zorg, die kinderliefde niet betoond hebben, of niet betoond hebben zoals het waardig zijn, en zoals het ons betaamt. Heere, wij belijden het aan u, dat we niet geweest zijn voor u die we behoorden te zijn, en omdat we voor u niet zijn die we moesten zijn, zijn we het ook voor onze naasten niet geweest. Is ook de verhouding ten opzichte van de mens in welks midden we geleefd hebben niet geweest naar de regel van uw heiligdom. En daar, o God, indien u daar de zonde over bezoekt aan uw gemeente, aan ons persoonlijk, dan kunt u ons vanmorgen geen zegen geven, maar als we dan toch tot u naderen, is het omdat we weten dat ge nooit handelt met ons naar onze zonde. Omdat we uit uw woord gehoord hebben dat u getrouw blijft, al zijn wij ontrouw. Dat u op de wereld kwam, niet om te zoeken mensen die het goed gedaan hadden, maar zondaren. Opdat die zouden leven door uw genade. Laat dat grote wonder ons ook vanmorgen mogen treffen. Laat het ons te beurt vallen, o Vader van alle barmhartigheid, dat wij weggelopen kinderen, ontrouwe kinderen, afvallige kinderen, kinderen des bozen, uw stem zouden horen. En zeggen, ik zal wederkeren tot mijn vorige man, want toen was het me beter dan nu. O, doe ons dat zien, Heer. Laat ons tot onszelf komen. Er zijn er nog zoveel ook onder ons, die nog nooit tot zichzelf gekomen zijn, omdat ze nog nooit tot u gekomen zijn. Die in uw licht het licht nimmer hebben gezien. En die nu ook niet weten dat ze duisternis zijn. Maar daartoe heb u toch het evangelie laten verkondigen. Dat de doden uw stem zouden horen. Laat dan vanmorgen ook doden leven. En ga er voorbij, gelijk ge beschreven hebt in het boek Ezechiël. Die liggen in het bloed hunner onreinheid. En die ge toeroept, leef. Ja, leef. Dan is uw stem uit macht. O Heere, dan heb u maar één woord te spreken. En dan wordt de dode levend. Dan zouden de engelen in de hemel blijdschap hebben. En uw gemeente op aarde gebouwd worden. In het midden van de donkerheid der tijden. Maar laat ook uw volk vertroost worden. Laat ze onderwezen worden in uw waarheid. Ge hebt gezegd dat die in het voorhof geplant zijn. Ze zullen groeien als de palm en als de cederboom. Ze zullen u tot een getuige zijn. Dit volk heb ik mij geformeerd. Zij zullen mijn lof vertellen. Heren, dan staan we beschaamd voor u. Als we zien waartoe ge ons geroepen hebt en wat we zijn. O, maak ons dan levend naar uw toezegging. En maak ons zulke getuigen door de krachtige drijving van uw geest. Verheerlijk uw genade in ons leven. Laat ons hem zien, die er voor de vreugde hem voorgesteld het kruis heeft gedragen, die de schande heeft veracht, en die nu gezeten is aan uw rechterhand, en die het tot ons roept, ik zal u leiden naar mijn raad, en daarna zal ik u in mijn heerlijkheid opnemen. Geef ons dan ook onder kruis en druk, onder zonde en zorgen beladen, te mogen schuilen onder de slip van uw kleed, meerdere Boas, om vrede te mogen vinden in uw oog, en om te mogen delen van het goed waar we niet voor gewerkt hebben, om uit genade te mogen leven. Dan ontvangt u de eer en onze ziel de vrede. Denk u ook aan onze kinderen, aan onze jongens en meisjes. Laat ze horen wat tot hun vrede dient, en laat ze in hun jonge jaren aan hun schepper gedenken. Heb ook ontferming met onze zieken. Wil medelijdend hen vertroosten. Ook op deze dag. Gedenk ze, jong en oud. Die in het ziekenhuis liggen. Die in de inrichtingen moeten verblijven. Gekend ze alle, heren. Laat middelen en wegen samenlopen tot hun herstel. En laat ze het mogen leren. Het was goed voor mij. Verdrukt te zijn geweest. Opdat ik dus. Uw goddelijk recht zou leren, dies heeft mijn ziel voor hovardij gevreesd, dat we ook in die weg uw goedgunstigheid mochten bemerken. Denk u aan weduwen en wezen, die hun eenzaamheid een plaats zoeken aan uw voeten. Wees ze genadig en vertroost ze in hun geween. Gedenk uw kerk, Heer, uw erfenis, het volk naar uw naam genoemd over het rond der aarde. Zegen uw knechten, zegen ook uw dienstknecht, wanneer hij uw woord wenst te verkondigen. Laat het zo zijn, dat uw heerlijkheid, o drieënige God, mocht schitteren, in de openbaring van Jezus Christus, de herder van zijn schapen, de trooster van de treurigen, de geneesheer van de kranken, de zaligmaker van zondaren. Ontferm u zich ook over allen die in nood en in druk samenkomen, die onder vervolgingen lijden, en wil uw kerk tot aan het eind der aarde bouwen. Wij bevelen ook in zonderheid als gemeente dat gezin aan u, dat op de dag van gisteren gedenken mocht, hoe gij ze 40 jaar lang in het heilig huwelijk gespaard hebt. Met alle zorgen en moeite, met alle ziekte en zonde, mogen ze vandaag nog zeggen, Eben Haezer, tot hiertoe heeft ons de Heere geholpen. Dat ze dan ook zo'n steen der hulpen zouden oprichten, om uw naam daarbij dank te zeggen. Daar ziet u met welbehagen op neder. Gedenk aan hen. Aan hun kinderen en aan hun kleinkinderen. En maak ook in dat geslacht uw weldaan wonderbaar. Gedenk ook in zonderheid aan de oude vader van de vrouw.
onze oude medebroeder. Heere, wij bevelen hem ook ditmaal in zonderheid aan u. Hij mag het ook nog meemaken. Die nu thuis is en met ons mee mag luisteren door de kerktelefoon. Geef ook hem met allen die op deze dag uw woord mogen horen, uw zegen. En dat de voorsmaken van de eeuwige Sabbat onze ziel mogen verblijden onder druk en kommer. Onder tegenspoed en kruisen we samen gesterkt werden. In de verwachting van het eeuwige leven dat gij beloofd hebt allen die op uw naam betrouwen. Hoor ons, barmhartige Vader, in de vergiffenis van al onze zonden, door het dierbaar bloed van het geslachte lam, en neem ons aan tot uw erfdeel. Amen. Wij zingen thans uit Psalm 38, het eerste, 17e en 18e vers. Groot en eeuwig opperwezen, zeer te vrezen, straf mij in uw gramschap niet. Toon mij toch dat uw kastijden in mijn lijden uit geen grimmigheid geschiet. 38 vers 1, 7.
Oh,
geliefden, het woord van God, het welke wij u vanmorgen willen prediken, staat in Jona 2, het vierde vers. Jona 2, vers 4. En ik zeide, ik ben uitgestoten van voor uw ogen. Nochtans zal ik de tempel uw heiligheid weder aanschouwen. Deze tekst is een gedeelte van het gebed van Jona. En in dit gebed willen wij vanmorgen in de eerste plaats zien, horen naar Jona's schuldbelijdenis. En in de tweede plaats ook naar Jona's geloofsbelijdenis. Dus Jona's gebed, dat was ten eerste een schuldbelijdenis. En het was in de tweede plaats ook een geloofsbelijdenis. Ik wil vanmorgen eens beginnen met een vraag aan de kinderen. Kleine kinderen en grote kinderen. Kinderen die nog geloven wat vader zegt, omdat vader het zegt. Dat hebben we vandaag en zeker in zonderheid bij deze geschiedenis wel in het bijzonder nodig. Als kinderen te luisteren en te geloven wat vader zegt, omdat vader het zegt, omdat vader het zegt. En dan wil ik deze vraag stellen. Jongens en meisjes, kindertjes, wat denken jullie nu dat in deze geschiedenis het grootste wonder is? Het geschiedenis, de geschiedenis dat Jona overboord geworpen wordt, dat er een grote vis komt, die slikt Jona in. En Jona sterft niet. Hij blijft levend in de buik van die vis. Wat denken jullie nu dat het grootste wonder is? Dat Jona niet verdronk. Hij wordt daar in die kolkende, bruisende watermassa geworpen. Of dat daar toevallig, straks hoop ik daar nog op terug te komen. Het is natuurlijk niet toevallig. Maar zoals vele mensen, zoals wij ook vaak zeggen, toevallig. Een grote vis kwam en die zegt hap en die slikt Jona met huid en haar in. Is dat het grootste wonder? Of is dat het grootste wonder dat Jona ingeslikt is door die vis en dat hij toch 3 dagen en 3 nachten levend bleef in die vis? Wat denk je? Nou, ik zal het antwoord geven. Ik geloof dat er nog een groter wonder is. En dat heb ik nog niet genoemd in mijn opsomming van wonderen. Zowel dat eerste was een wonder. Overboord geworpen in een vliegende storm. En niet verdrinkt. Tweede was een wonder. Dat er een vis komt die hem inslikt. En het derde was een wonder. Dat hij levend blijft in de vis. Maar weet je wat nou een nog groter wonder is? Dat God door al deze wonderen heen een zondige, ontrouwe, goddeloze dienstknecht genade bewijst. Dat is nog een veel groter wonder. En dat is eigenlijk de kern van deze hele geschiedenis. Dat is de kern. Daar moeten we onze aandacht op zetten. Want natuurlijk is er ooit een geschiedenis die belachelijk gemaakt is in het woord van God, dan is het wel deze geschiedenis. Duizenden mensen hebben er juist een oorzaak in gezocht om te zeggen, ja, als je nou nog zo achterlijk bent, dat je gelooft dat een man door een vis wordt ingeslokt, en dat hij na 3 dagen en 3 nachten nog heelhuids op de kant gespuwd wordt, nou, neem me niet kwalijk, maar dan twijfel ik toch wel aan je gezond verstand. En als dat niet waar is, en dat kan natuurlijk niet waar zijn, ik spreek even zoals men vaak spreekt, wat hebben we dan nog voor grond? Dat zoveel dingen uit dat boek der boeken, geen fabel, geen leermodel, geen voorbeeld, geen verhaal zouden zijn, om de werkelijkheid aan ons te openbaren. Hoewel die verhalen dan op zichzelf natuurlijk nooit echt gebeurd kunnen zijn. U kent dat allemaal wel uit uw naaste omgeving. En het zijn heus niet alleen de vrijzinnigen. Het zijn heus niet alleen de mensen die openlijk zeggen niet te geloven al wat in het woord van God geschreven staat. Oh nee, daar zijn er ook nog wel heel vele, vooral tegenwoordig, die de geloofsbelijdenis nog hebben onderschreven van gereformeerde huizen, die ook deze dingen belachelijk maken en zeggen, ach nee, bij het huidige peil der wetenschap kan men toch moeilijk volhouden dat dit echt gebeurd kan zijn. Ik heb, en die kant wil ik per se niet op, ik heb thuis een heel dik boek, wel 900 bladzijden, over dit boek Jona. Het is van ene Gerardus Oudhof in 1723 uitgegeven. Hij was, zegt hij zelf, mededienstknecht van Jezus Christus te Emden. En deze man die heeft zoveel geschreven over dat inslokken van Jona door de vis, dat ik wel een week nodig zou hebben om ordelijk te kunnen lezen wat hij daarover geschreven heeft. Hij schrijft gelukkig zelf in zijn voorrede dat hij met een zeer breedsprakig betoog zal aantonen dat Jona in waarheid door een vis is opgegeten. Nou, ik heb er zo vluchtig een blik in geslagen. Ik heb er een paar uur aan bezig geweest om de zin van zijn schrijven te kunnen verstaan. Maar ik moet eerlijk zeggen dat ik aan het eind gezegd heb, man, wat doe je toch ontzettend veel moeite om aannemelijk te maken datgene wat God als een wonder heeft laten beschrijven. Hij gaat er dan ook vanuit dat het onmogelijk een walvis geweest kan zijn en dat het wel een potvis geweest kan zijn. Er staat zelfs een plaat in van een kopergravure uit die datum, waarin dat hij dus met alle klem bewijst dat het dan toch wel kan. Ergens blijft hij dan natuurlijk toch met dat probleem zitten. Al is het dan een potvis geweest met een ontzettend groot keelgat, hoe dat het mogelijk is dat naar het woord van God deze Jona dan toch maar 3 dagen en 3 nachten in de buik van dit zeemonster in leven gebleven is. Ik wil per se, zeg ik, die kant niet op. Ik wil niet voor uw aandacht wetenschappelijk verklaren, al zou ik het kunnen, dat het toch nog wel op een of andere manier mogelijk zou zijn dat die Jona is ingeslikt door een vis en dat hij daar wegens een hoeveelheid zuurstof in het lichaam van dat dier zo lang in leven gebleven is. Ach nee, ik wil me daar niet mee vermoeien. Want ik weet dat ik hiermee het ongeloof niet zou kunnen overtuigen. Ik zeg, ik wil deze vraag stellen aan kinderen. Grote kinderen en kleine kinderen. Jonge kinderen en oude kinderen. Die geloven dat Vader spreekt. En omdat Vader spreekt, dat het daarom reeds waarheid is. En daarmee wil ik dan volstaan. De Heere heeft het ons geopenbaard als een wonder. En dat wonder, dat is tevens een teken. En dan nog iets. Ik ben niet de enige die het gelooft. Maar weet je wie het ook geloofd heeft? En dat mag dan toch in uw misschien nog twijfelend hart wel de doorslag geven. Jezus Christus, de Zoon van God, die heeft het ook geloofd. Die heeft het zo van harte geloofd, dat hij het als een teken gezien heeft. En hij heeft gezegd, zoals dat toen gebeurd is, zo zal het ook met mij gaan. Als het boos en overspelige geslacht hem een teken vraagt. En hij had toch tekenen genoeg gedaan. Hij had de doden tot het leven geroepen. Hij had de blinden het gezicht gegeven. Hij had de kreupelen doen springen als een hek. Hij had de melaatse genezen. En ze zeggen, doet ons een teken. Een teken dat u het toch bent. Een teken uit de hemel. Dat ge de gunsteling des vaders zijt. En dan zegt u. Geen ander teken zal aan dit boos en overspelig geslacht gegeven worden. Dan het teken van Jona de profeet. En zoals hij 3 dagen en 3 nachten in de buik van de vis geweest is. Zo zal de zoon des mensen 3 dagen en 3 nachten in het hart van de aarde zijn. En ach, jongens en meisjes, hoe moeilijk dat je het hier misschien ook mee hebt. Als je aan alle kanten wordt aangevallen op dit naakte bijbelgeloof, dan zou ik toch maar schuilen bij hem die de mond der waarheid zelf is en de smaadheid van Christus ook hierin dragen. Zelfs een man van het ongeloof heeft gezegd, als je in God gelooft en niet gelooft dat God wonderen doet, ben je niet waard een antwoord te ontvangen. Dat heeft een man van de Franse revolutie gezegd. Dus zo is het ware geloof verweven met de wonderen die God als tekenen in zijn woord geopenbaard heeft. Ja, het christelijk geloof, dat heeft zijn waarheid, zijn echtheid, juist in de wonderen Gods. Want dat God in deze wereld gekomen is, genadig en barmhartig, en dat hij gekomen is zoals hij gekomen is, in de zoon van zijn eeuwige liefde, die uit een maagd geboren is, die God is en mens werd. Dat is het grote en het aanbiddelijke wonder, dat voor het verstand, voor de wijze en de verstandige verborgen is, maar dat God aan kinderkens openbaar. De kerk leeft uit het wonder. En elke gelovige aanbidt God, omdat hij een wonderlijk God is. En eenmaal zullen al de zaligen eeuwige dankenstof hebben, omdat ze voor de troon zijn door het wonder van Gods liefde in Christus Jezus. Daar was dit een teken van. Zo heeft God het ons gesteld. Nu, daarmee ben ik dus deze tekst begonnen te verklaren. Om onomstotelijk ons te onderwerpen aan de waarheid van het woord van God. En ons aan dat wonder niet langer te stoten, zo we ons daaraan stoten. Maar de troost daarvan te mogen indrinken door de genade van de Heilige Geest. Nog eens, het grootste wonder, dat is dat God deze ontrouwe dienstknecht, deze goddeloze man, want dat is hij in de praktijk van zijn leven, hoewel hij een kind van God was. Deze goddeloze man die goddeloze wegen gaat en die goddeloze dingen doet, dat God deze goddeloze man toch weer tot zijn lief kind aanneemt en hem terugbrengt van een weg waarvan hij zelf nooit meer had kunnen terugkeren. Oh, dat is toch wel duidelijk in de geschiedenis van Jona. Dat God een afgesneden zaak doet op deze wereld. Dat God mensen wederbrengt die de weg in eeuwigheid terug niet meer vinden kunnen. Zo was het in het leven van Jona. En zo is het nog. God heeft hem genade bewezen. Daar staat in het laatst van het vorige hoofdstuk. De Heere nu beschikte een grote vis om Jona in te slokken. En Jona was in de vis, in het ingewand van de vis, 3 dagen en 3 nachten. Ja, God beschikte. Wilt u daar even uw aandacht op zetten? God beschikte. Ik heb straks gezegd toevallig. Dat is natuurlijk niet toevallig. Maar wij zeggen dat zo dikwijls. Wij zeggen het zo dikwijls ook in ons eigen leven. Toevallig. En ja, dat is voor ons dan misschien ook nog een spraakgebrek. Wij die nog toestemmen dat God alle dingen regeert. Maar de praktijk van ons leven geeft toch blijk dat we dat woord toevallig soms dan toch ook maar in ons leven een plaats geven. Dat blijkt in de praktijk van ons leven, zeg. God beschikte de vis. Hij beschikte het zo. God beschikte het. En God beschikt waarlijk niet alleen grote vissen om Jona in te slokken. God beschikt ook kleine vissen die in het net van de discipelen moeten zwemmen als ze de hele nacht niks gevangen hebben. En God beschikt ook al die grote en kleine dingen in uw leven. God beschikte het zo dat de muilen der leeuwen werden toegesloten toen Daniel in de leeuwenkuil geworpen werd. En God beschikte het zo dat het vuur, het brandende vuur, wat de beulen van de 3 jongelingen verteerde, de jongelingen zelf niet aanraakt, als alleen hun banden werden verbrand. En voor de rest niet. Zo beschikte God. En zo beschikt God ook over ons leven. En voor alles en over alles wat in ons leven voorkomt. Zo beschikt God het. Ach, wat zouden we toch anders leven als we geloofden in Gods voorzienigheid. Als we geloofden dat God het in ons leven beschikt. Wat kunnen we toch brullen tegen de omstandigheden die we maar niet veranderen kunnen. Die als een noodlot op ons schijnen te komen. Die als een storm over ons komen. Wat kunnen we brullen tegen mensen die anders doen als dat wij willen. Dat kunnen we ons tot in de vezelen, tot in de diepste vezelen van ons bestaan vastklemmen aan mensen. Om onze begeerte te verkrijgen, hoe verdorven dat die begeerte soms ook is. Wat kunnen we, ach laten we het maar eerlijk zijn. Wat zijn we murmureerders tegen God. Wanneer God ons het kruis zet. Alsof het niet uit zijn vaderhand kwam. Alsof het toevallig op ons kwam. Alsof die mensen toevallig ons dit leed hebben aangedaan. Alsof ik toevallig op het ziekbed geworpen werd. Alsof ik toevallig door dat ongeval getroffen werd. Wat zouden we toch anders leven? Bekeerd en onbekeerd. Wat zouden we toch anders leven? Indien we mochten gaan geloven aan de voorzienigheid Gods. Dat God de vis beschikte. Dat God de haren van ons hoofd geteld heeft. Wat zouden we een gebedsleven hebben, denk het eens in. Als we nu echt als kinderen geloven dat hij elke dag ons leven bestuurt. Onze gedachten bestuurt. Onze hand en onze voet bestuurt. Niet alleen van ons, maar ook van onze brutste vijand. Van onze liefste vriend. Dat God het bestuurt. God beschikte een grote vis om Jona in te slokken. En die slokte Jona in. En als Jona daar dan verzwolgen is, in die buik van de vis, die God beschikte, zoals hij de storm beschikte, en zoals hij straks die wonderboom beschikte, en zoals hij dan weer die worm beschikte, die aan de wortel van die wonderboom knaagde, zodat hij verdorde in één dag. Als Jona dan door Gods voorzienigheid, alzo door die vis is ingeslokt, dan komt hij tot zichzelf. En dan staat er, en Jona bad. Dat hebben we tot nu toe nog niet gelezen. We hebben wel gelezen dat de scheepslieden baden, en ieder tot hun God. En dat de kapitein zei tegen Jona, wat is u, gij hard slapende, bid tot uw God. Maar we hebben niet gelezen dat Jona bidde. Nu staat het, en Jona bad tot een Heere zijn God uit het ingewand van de vis. Jona is weg. Voor het oog der mensen is hij dood. Verzwolgen door dit zeemonster. En nu begint hij te bidden. O, het staat niet voor niets, juist hier. En Jona bad tot een Heere, zijn God. Nu begint hij te bidden. Ach, dat heeft hij natuurlijk vroeger ook gedaan. Want Jona, ik zeg het nog eens, was een kind van God. Maar er zijn tijden in zijn leven gekomen dat hij niet meer bad. Toen hij vluchtte van het aangezicht des Heren, toen vluchtte hij ten diepste ook van zichzelf. Want de mens die voor God niet waar is, die is ook voor zichzelf niet waar. Dat gaat altijd hand in hand. Als je niet gelooft dat God je leven regeert en leidt en bestuurt, ja, dan moet je het zelf doen. Dan blijft er maar één remedie meer over, dat je alles op stel te zetten om je zin te krijgen. En dat je iedereen en alles mobiliseert om de weg te kunnen gaan die je zelf wil. Die je zelf goedkeurt. Waar je van vindt dat de juiste weg is. En wat is daar dan het gevolg van in ons leven? Dat we ook geen gebedsleven meer hebben. Want als je God niet ziet, en ten diepste ook jezelf niet meer ziet, werkelijk ziet zoals je bent, een mens alleen uit genade levende, nou ja, dan heb je ook geen behoefte meer aan het gebed. Dat is nogal vanzelf. Als je niet gelooft dat God de haren van je hoofd telt. Ja, natuurlijk, dat geloven we allemaal wel. Maar met ons leven, met ons hart, met onze ziel geloven. Dat God ons leven leidt en het leven van alle mensen. En dat het alles in zijn hand is als een waterbeek. En dat hij het neigt tot al wat hij wil. Als we dat niet geloven, dan heeft ook het gebed geen zin. Dat gebed dat krijgt pas weer zin. Wanneer we God weer zien. Werkelijk. Zoals ze is, dan zien we ook onszelf weer. Werkelijk, zoals we zijn. Dan zien we de verhouding weer recht. En wat is dan het eerste? Het eerst, en hier kunt u uw leven aan toetsen. Want denk niet dat u toch, nabij God kunt leven zonder gebedsleven. Hier kunt u uw leven aan toetsen. Als ge God leert zien in uw leven, zaligmakend, in waarheid, door de werking van Gods geest, dan is uw eerste werk uw knieën buigen en bidden. Altijd. Dat gaat vast op u. Dat is de thermometer van het geestelijke leven. Voor de verder bij God vandaan, op de vlucht voor God. Hoeveel te meer op mezelf geworpen. Hoeveel te minder gebed. Maar omgekeerd is het ook waar. En dat is niet dankzij Jona's trouw. Dat is niet dankzij Jona's ijver om weer terug te komen tot de Heer. Maar dat is dankzij het grootste wonder uit de Bijbel. Het grootste wonder in de wereld als dankzij Gods genade. God die houdt zulke weg met Jona. Waar je allemaal van zeggen moet, dat is de dood. Dat is de ondergang. En Jona, hij roept het zelf ook. Hij zegt, ik riep uit mijn benauwdheid tot een Heer. Uit de buik van het graf schreide ik. En hij hoorde mijn stem. Hoorde. Hij riep en hij schreide. Hij riep uit de benauwdheid. En hij schreide uit de buik van het graf. En u zegt, ja, moet dat nou zo? Moet dat nou voor al Gods kinderen zo? Dan zou ik daar ja en nee op willen antwoorden. Nee, wij hoeven niet naar de Middellandse Zee om daar op een schip in een vliegende storm te zijn, overboord geworpen te worden en door een vis te worden opgeslokt om zo te kunnen bidden. Te dien opzichte dan zeg ik nee, zo hoeft het niet met ons. Maar aan de andere kant, wat zijn ervaring betreft, afgezien van de omstandigheden, dan is het zo ook noodzakelijk voor ons dat we in ons leven zo met God geconfronteerd worden. Zo met God in aanraking komen, dankzij Gods genade. Hoe hard dat dan ook in het begin mogen schijnen. En hoe onbarmhartig God ons ook mogen schijnen te behandelen. Maar dat we toch in ons leven een tijd en tijden leren kennen. Dat we zo dicht voor God staan, dat we beginnen te bidden. Met gevouwen handen en met gebogen knieën. Dat wil zeggen, met handen die niet meer werken kunnen. En met handen die niet meer vechten kunnen. Want met gevouwen handen kan je niet werken en kan je niet vechten. Met gevouwen handen kan je alleen maar bidden. En dan is het in zo'n situatie ook nodig dat wij God ontmoeten. Dat ook wij uit onze benauwdheid tot een Heere leren roepen. En uit de buik van het graf, dat wil zeggen, uit de plaats waar we door onze zonde terechtgekomen zijn. En waar we ons niet uit verlossen kunnen. Want wie redt zijn ziel van het graf? Wie? Ai, help. Gij ons. Als tevoren. Hoort het? Uit de buik des gras. Geliefden, dat is Gods weg met al zijn kinderen. Dat is een zware weg. Dat is een moeilijke weg. Dat is een donkere weg. Dat is een weg waar je van al je eigen krachten en inbeeldingen en verlossingspogingen gespeend wordt. En waar alleen dit ene maar over blijft. Ik riep uit mijn benauwdheid tot een Heere. Uit de buik des grafs schreide ik. Ja, dat heeft Jona ervaren. Dat is ook een teken. Dat is ook type. Dat is ook profetie van de redding uit een dood van al Gods ellendigen die God vindt in zonde en in ongerechtigheid. En nu zegt hij dit. Ik, zegt hij, ik riep uit mijn benauwdheid tot een Heere. En in onze tekst, en ik zeide, ik ben uitgestoten van voor uw ogen. Van voor uw ogen. Dat betekent van uw gemeenschap. Van voor uw ogen. Ik riep tot een Heere. Hoort u het? Ja, zo kan toch alleen maar iemand bidden. Die bij God milde handen en vriendelijke ogen aanschouwt heeft. Die zeggen, kom, ik heb u voorwaar in het heiligdom voorheen aanschouwd. Met vrolijke ogen. Dat heeft ook Jona. En nu komt hij in een omstandigheid, in een situatie waar hij van zegt, ik ben uitgestoten van voor uw ogen. Drie dingen. Hij ziet het. Hij ziet zijn schuld. Hij ziet zijn onreinheid door zijn schuld. En hij ziet zijn hulpeloosheid in zijn schuld. Dat zijn drie dingen waar u op letten moet als u uw ziel wilt onderzoeken. Of u ook op de weg des levens bent. God leert ons zien onze schuld. We zijn weggelopen van God. We hebben de opdracht niet willen vervullen. God plaatst ons als kinderen in het midden van deze wereld om zijn lof te vertellen als zijn volk. Dit volk heb ik mij geformeerd. Zij zullen mij lof vertellen. We zijn ontrouwe kinderen. Weggelopen kinderen, deserteurs. Die het leger van de vijand zoeken, die vluchten van het aangezicht van God. En God brengt terecht door neder te stoten in de dood. Niet in die absolute eeuwige dood. Maar dan toch wel in die dood waar we onszelf niet uit redden kunnen. In die dood van zonde en schuld. Dat is het eerste. In de tweede plaats, als God ons ontdekt, dan zien we klaar en levend onze onreinheid vanwege die schuld. Want het is mogelijk dat je je schuld bekent zonder dat je onreinheid beleidt voor God. En de walgelijkheid en de vuilheid van je leven. O, dat gebeurt ook vaak in het leven van Gods kinderen. Dat als we, laat ik dat nou eens ouderwets mogen zeggen, als we niet onder kunnen komen. Dan zien we soms onze schuld wel. En dan zeggen we, ja, ik heb het ook niet goed gedaan. Of liever zeggen we nog, ach, wij mensen kunnen nooit iets goed doen. In dat wij ligt altijd nog een soort vergoeilijking. Zo zijn we nu eenmaal. Het is natuurlijk makkelijker om te zeggen, wij zondaren, als dat je zegt, ik, o God, ik. Maar wanneer we waarachtig onze schuld zien, dicht bij God, in het aangezicht van Gods ontferming en genade, hij die ons wel nederstoot in de diepte des doods, of liever, die ons laat zien dat we onszelf hebben nedergeworpen, in die scheiding van God, uitgestoten van zijn ogen, die laat ons ook zien dat we door die schuld onrein geworden zijn. We hebben geen redding verdiend, we zijn het niet meer waardig. We kunnen voor Gods oog niet komen, want wie klimt de berg des Heren op? Wie zal die God gewijde top voor het oog van Israëls God betreden? We zijn onrein. We zouden verteerd worden voor zijn aangezicht. Stel dat God het zou willen. Dat God het goed zou vinden dat we terug zouden komen. We zouden krachtens zijn reinheid als onreinen voor hem niet kunnen bestaan. We zouden in de hemel geen ogenblik blijdschap kunnen hebben wanneer we als een onreine voor zijn aangezicht zouden komen. Want we zouden ons zo diep schamen en onze ziel zou zo van onszelf walgen dat we in eeuwigheid geen blijdschap zouden hebben. We zien onze onreinheid. En daarom gaat elk levend gemaakt kind van God zoeken om van die onreinheid af te komen. Niet alleen van de schuld. Niet alleen van de nasleep van de zonde, de hel en het verderf. Maar van de zonde zelf, van de onreinheid. O God, dat ik naar de hel moet, dat is vreselijk. Dat is ontzaggelijk, dat beeft mijn ganse leven om. Maar dat ik nu nooit meer kan beantwoorden aan het doel waartoe je me op de aarde stelde, dat is nog erg. Dat ik nu niet terug kan keren omdat ik onrein ben, omdat ik geen kleed heb om voor uw aangezicht te verschijnen, omdat ik geen hart heb om u al de dag te prijzen. En in de derde plaats, al degenen die levend gemaakt zijn door Gods genade, die zien ook bij hun schuld en bij hun onreinheid hun hulpeloosheid. Kan soms lang duren. We kunnen vaak in het begin van onze levensweg veel aan de Heere beloven. En met alle ijver ons werpen op de onderhouding van Gods wet. Maar vroeg of laat openbaart God toch in ons leven dat we niet alleen schuldig en onrein, maar dat we ook in onze schuld en onreinheid gans hulpeloos zijn. Dat we uit die buik des grafs in eeuwigheid niet meer kunnen opklimmen. En dat we met al onze beloften voor God niet goed kunnen maken. En dat we met de vernieuwing van ons leven, zo het mogelijk ware, de gemaakte schuld niet kunnen uitdrijven. Onze hulpeloosheid. En dat heeft Jona daar in die buik van het graf gevoeld. Hij heeft gezegd, o God, hier zit ik nu. In de buik van het graf, hier zit ik nu. In mijn grote benauwdheid. Ik ben uitgestoten van u voor uw ogen. En heren, dat is Dat is omdat ik u verlaten heb. De wateren omgeven mij tot de ziel toe. De afgrond omving mij. Het wier was aan mijn hoofd gebonden. Ik was nedergedaald tot de gronden der berg. En de grendelen der aarde waren om me heen. In eeuwigheid. Ja, zo was het. Maar als mijn ziel in mij overstelpt was, dacht ik aan de Heere. En mijn gebed kwam tot u. In de tempel uw heiligheid. Ja, want die mij nederig valt te voet, die zal van mij zijn wegen leren. God zegt, ik woon in het hoge en in het verhevene. Maar ook bij die, die van een verbrijzelde en van een verslagen geest. Dan die in het stof ligt neergebogen. Die wordt door God weer opgericht. O gelieden, dat moet je beleven. Beleven om daar... om daar ook maar enigermate de diepte, de lengte, de breedte en de hoogte van te kunnen bevatten. Ik zeg maar enigermate, want met al de heiligen samen kunnen we het nog niet bevatten. Hoe groot Gods ontferming is. En hij hoorde mijn stem in de tempel zijner heiligheid. O, wat was Jona ver bij die tempel vandaan. Wat kunnen wij ons door onze zonde ver bij die tempel vandaan voelen. Luther zegt, ik voelde me op de Wartburg bij ogenblikken meer thuis in de hel dan in de hemel. Vanwege de aanvechtingen des Satans en vanwege de ontdekkingen van de Heilige Geest. Wanneer we zien dat het wier om ons omringt en dat de gronden der aarde ons ontdekt worden. Dat we in de kolkende bruising van de dood terechtgekomen zijn. Ver van God de weelde gezocht. En God heeft gezegd, die vergaat hier lang en die wordt vervloekt. Het vonnis te mogen billigen, de straf te mogen goedkeuren en echt met ons hart te mogen zeggen, uw doen is recht en uw vonnis, dat is gans rechtvaardig. Maar daar laat God ons nimmer staan. Indien we zo gaan bidden, heeft God de hemel reeds geopend. Indien we zo met Jona roepen, uit de buik van de vis en uit de diepte van de dood, dan is dat een roepen. Niet in het luchtleden. Niet in de pikduistere nacht waar geen enkele hoop meer is. Dan mogen de verwachting van onszelf zijn afgesneden. Dan mogen de verwachting van alle mensen zijn afgesneden. Maar dan klimt onze bange ziel gereden. Ten berge van Gods heiligheid. En dan zegt Jona, nochtans. Nochtans zal ik de tempel, uw heiligheid, weder aanschouwen. Zulk een schuldbelijdenis gaat immer gepaard met een heerlijke geloofsbelijdenis. Spreken we daarvan ten slotte, nadat we gezongen hebben uit Psalm 71, het 15e en het 18e vers. Gij deed mij veel benauwdheid smaken en drukkend harteleed, maar tot mijn hulp gereed zult gij mij weder levend maken, mij uit een afgrond trekken. En met uw vleugelen dekken. Gij zult met luister mij omringen. Mij troosten in mijn smart. Dan zal ik, blij van hart, met luid en harp uw goedheid zingen. O heilig opperwezen, door Israël geprezen. Het is Psalm 71, vers 15 en 16.
Thank you.
Hier hebben we weer dat nochtans des geloofs. Daar u al zo dikwijls op gewezen hebt. Alhoewel het veld geen vrucht voortbrengt. En de wijnstok niet bloeit en met de kudde uit de kooi afscheuren zal. Nochtans. Van vreugde in de heren opspringt. En dat teen zingt. Nochtans. Wat mij hier wedervaart, ik hang u aan. Zijn de bezwaar. Want in het lijden dat mij benauwt met uw hand. Gij mij onderhoudt. Dat is dat nochtans des geloofs. Hoe komt Jona eraan? Ach, liefde, Jona zat in die buik van de vis. En hij had in het hart van de hel moeten zitten. En omdat hij nou niet in het hart van de hel, maar in de buik van de vis terechtgekomen was. Daarom zegt hij nochtans. Daar is in dat diepe schuldbesef. In dat neerdalen in het ingewand van de dood. Of om misschien begrijpelijker te spreken. Daar is in die diepe ontdekking van zonde en schuld. Altijd iets waarvan we zeggen. O God, niet gedaan naar mijn zonde. Niet gehandeld naar mijn overtredingen. Daar moet bij uw genade. En daar moet bij uw barmhartigheid zijn. Dit gaat altijd hand in hand. God laat ons nooit alleen maar binnenste van de hel zien. En de zwartheid van onze zonde zonder meer. Want dat doet ons niet vluchten tot Gods ontferming. Maar God laat ons bij de kennisneming van onze ongerechtigheid. Bij de zwarte nacht van onze zon. Bij de helse angsten die we verdiend hebben. Zien dat we ja wel waardig zijn om in die diepte der hel neder te zinken. Maar dat we nu in plaats van in die diepte ter hel in de buik van de vis terecht gekomen zijn. Met andere woorden, dat we wel verloren zijn. Maar dat we nog niet verloren zijn tot in de hel toe. Dat hij in zijn toren des ontfermens gedenkt. Want Jona, hij is niet nedergestort in de hel. Maar God heeft hem door een wonder behouden, wel nu. En dat wonder, dat wordt nu ook de grond van onze verwachting. Dat wordt de drijfveer van ons gebed. Dat we zeggen, Heer, ik heb het verdiend. Hoe komt het dat ik nog niet in de hel heb? Dat de aarde me nog draagt en dat de hemel me nog dekt. En als u dan zulke wonderlijk God zijt, Heer, dat u ook voor mij nog een milde hand en een vriendelijk oog hebt, dan wil ik wederom zoeken u in de tempel uw heiligheid te mogen aanschaffen. Dan beginnen we uit de diepte van onze ellende God aan te roepen met hart en mond. Dan hebben we met Benedos knechten de code der veroordeling om de hals. Maar dan gaan we tot God gehoord hebben dat Israëls koningen goede tieren koningen zijn. Daar hebben we nu de Bijbelse weg van het verloren gaan, van het verliezen van je leven, van het afleggen van je oude mens en de opstanding van de nieuwe mens. Nochtans zal ik de tempel uw heiligheid weder aanschouwen, zegt hij. En hij zit in die buik van die vis. Hij is nog niet verlost. Wat zal er met hem gebeuren? De Heere heeft hem van tevoren niet op een briefje gegeven. Dat hij straks toch zijn werk vervolgen mag. Dat doet God nooit. Dat doet God nooit. Want het geloof dat gaat. Blindelings aan zijn vaders hand. En verlaat zich op de Heere. Hoe het ook mogen uitkomen. En wat de Heere ook verder met me van plan is. Het geloof verlaat zich. Met ziel en lichaam. Met man, vrouw en kinderen. Met gemeente en ja, met al Gods kinderen. Op de mogendheden en de barmhartigheden van de Heere, Heere. En toch zegt Jona, ik zal weder in de tempel uw heiligheid aanschouwen. Die tempel zal ik aanschouwen. Dat is natuurlijk oud-testamentische taal. Hè? Die tempel op zichzelf kan natuurlijk de zaligheid van Jona niet zijn. Maar Jona weet het, in die tempel woont God. In die tempel staat de ark. In die tempel wordt het offer gebracht. In die tempel komt God neder boven het verzoendeksel. Om in verzoening en in vrede met zijn volk te verkeren. Dus Nieuw Testamentisch gezegd. Heren, ik zou uw vriendelijk aangezicht in Christus Jezus weer aanschouwen. Ik zal weer bij het offer staan. En ik zal mijn schuldige hand leggen op het hoofd van het offerdier. En ik zal onder de zegenende handen van de priester worden vrijgesproken. Ja, Nieuw Testament is gesproken. Ik zal door het gescheurde voorhangsel ingaan. Voor Gods altaar. Met vrijmoedigheid toegaan. Tot de troon van zijn genade. om geholpen en gered te mogen worden ter bekwame tijd. Job heeft eens gezegd, van de goddelozen zal hij God aanroepen. Te allen tijd? Nee, daar komt in het leven van de goddeloos. De mens die die verbintenis aan God niet kent, een tijd dat hij zegt, laat God nou maar varen. En laat de kerk nou maar varen. En laat al die vrome mensen nou maar varen. Want ze laten je allemaal in je ellende stikken. Je hebt er toch niks aan. En dan zijn ze, dan zijn er. Die ernstig de Heer gezocht hebben. Met veel vertoon vaak. Misschien een gedaante van Gods zaligheid gehad. Maar als verdrukking en vervolging komt, dan vallen ze terstond af, zegt Jezus. Zal hij God aanroepen? Te allen tijd. Dat geldt voor de goddelozen. Nee, dat geldt voor de vromen, voor de gelovigen, voor Gods kinderen. Ja, ja, hij zal God aanroepen, te allen tijd. En waarom dat? Omdat God nimmer varen laat het werk zijner hand. Al moet het dan dwars langs de bodem van de Middellandse Zee. Al moet het dan door de allermogelijkste omstandigheden. Maar hij zal God aanroepen. De allen tijd, zelfs in de buil des gras, in het ingeland van de vis, wanneer het wier om zijn hoofd is en zijn dood vonnis getekend is, dan zal die God aanroepen. Hij zal God aanroepen, de allen tijd. O, dat is dat wonder van Gods ontferming, dat de Heilige Geest zijn werkzaamheden telkens weer hervat, hoe zwaar we het ook verzondigd hebben, en hoe diep we ook in onze ellende zitten, en hoe onmogelijk onze weg ook mogen zijn voor God en mens. Dat is de troost voor alle die vanmorgen hier gekomen zijn. En het leven in de avond niet meer kunnen houden. Die snakken naar genade. Naar Gods vriendelijk aangezicht. Die buiten Gods gunst niet meer kunnen leven. En die het uitroepen. Ach, dat ik hem vond. Die mijn ziel lief heeft. Hier staat het. Ik zal hem weder in de tempel zijner heiligheid aanschouwen. Jona. Hij zal God weer ontmoeten. En door welke weg Jona zegt, ik weet het niet. Maar ik geloof. Ik geloof in God en Vader, hij zorgt voor me. Ik geloof in God en Zoon, hij is mijn borg, mijn goel, mijn losser, mijn Heer en mijn God. Ik geloof in den Heilige Geest, die roeping en verkiezing bestendigen zal, die me zal leiden naar zijn raad, en me daarna in zijn heerlijkheid zal opnemen. Het heil is des Heren, zegt hij. Dat wil zeggen, het heil, de verlossing betekent het hier. De redding, de uitredding in de buik van de vis. Daar zit hij, in het graf. En hij zegt, het heil is des Heren. De verlossing is van God alleen. O, dat is altijd de strijd geweest van de kerk. Rome, geloof en werken. Bij ons vaak geloof en de waarde van je bevinding. Let op hoor. Ik zeg niet dat iemand zonder bevinding zalig kan worden, want dat heb ik juist de hele morgen in de preek gepreekt, die bevinding van Gods volk. Maar ik bedoel onze bevinding, ons ondergaan, ons neerdalen in de buik van de vis en in de binnenkameren van de dood. Dat is niet een deel van onze verlossing. Al hadden we nog 10 maal erger meegemaakt wat Joda meegemaakt heeft, dan hebben we nog geen nagelschrap aan onze bevrijding toegebracht. Het is genade alleen. En daar heeft de kerk altijd weer opnieuw mee te strijden. Met die waangedachte van Rome, geloof en werken. Met die waangedachte ook onder ons, geloof en bevinding. Nee, het is alleen door het geloof in Jezus Christus. In die Jezus Christus, die een vluchteling staande houdt. Die het verloren zoekt. En die hem weer terugbrengt. En nu missen we nog veel in dat gebed van Jona. Je mist daarin een hartelijk bereid zijn om terug te gaan naar Nineveh. En de opdracht des Heeren uit te voeren. En straks blijkt het. Dan is hij het er nog niet mee eens. Na zulke weg staat hij weer tegen God. Dan kan hij het nog niet verkroppen dat de Heer hem naar Nineveh stuurt. Dan schijnt hij niks wijzer geworden te zijn. Ach nee. Jona heeft nooit de lengte gekregen om de bekeerde man te worden. God heeft hem altijd in het stof moeten nederdrukken. En hij heeft slag op slag moeten toebrengen, opdat Jona altijd weer opnieuw zou uitroepen. Het heil, dat is van de Here, van God alleen. Dat heeft hij hier in beginsel geleerd. En als je dat eenmaal in je leven geleerd hebt, moet je het elke keer weer opnieuw leren. Want we blijven murmureren zolang we in deze woestijn zijn. Straks is het afgelopen als in Canaan zijn. Voor Jona en ook voor ons. Het heil, dat is des Heren. Jona, hij is gevlucht en God heeft hem staande gehouden. En hij brengt hem terug. En er is nog veel, zeg ik, wat we in dit gebed missen. Het gebed voor de scheepslieden die dan toch maar in nood waren om zijnentwil. Het gebed om weder te mogen keren naar Nineveh. Het is waar. O Jona, hij was hier niet voor eens en voor altijd van zichzelf verlost. Dat wijst ons het vervolg van dit Bijbelboek waaraan. Maar wat hij wel mag, dat is hier, hij mag geloven. Hij mag in de diepte des doods geloven. En wat hij dan niet meer kan, dat doet God. Hij heeft enkele reis betaald, daar hebben we bij stilgestaan. De vrachtprijs, het was een dure prijs. Hij heeft er veel voor moeten betalen. Net als Naomi, heb ik gezegd. En net als Abraham. En net als David, toen ze bij Gods aangezicht vandaan vluchten. En weet je wat het gevolg is? Dat ze voor de terugreis geen geld hebben. Het retour, dat moet immer van God komen. Maar dat komt ook van God. Voor mensen die alles hebben uitgegeven, in een vlucht van God af, heeft God het retour betaald. In Jezus Christus. Want gelijk Jona, in de buik van de vis is geweest, 3 dagen en 3 nachten. Zo de zoon des mensen, in de plaats van weglopers, van deserteurs, van ontrouwe zondaren. En van hem staat er dat hij nooit gevlucht is. Dat hij zijn aangezicht stelde als een keisteen. Dat hij het uitriep, ik ben niet wederspannig. En ik wijk niet achterwaarts. Zal ik de drinkbeker niet drinken, die de Vader mij op de hand gezet heeft. Hij heeft gezorgd voor het retour. Voor het geld voor de terugreis. Ja, wat zeg ik. Hij draagt Jona in de buik van de vis. Als op eeuwige armen. Om hem straks weder te brengen en hem te stellen op zijn post. Opdat hij de werken des Heren zou mogen verrichten. Geliefden, uit genade zijt gij zalig geworden. En dat niet uit u, maar het is Gods gave. Niet uit de werken, opdat niemand roem. Roem dan in den Heere uw God. Amen. Genadige en volzalige God, die de terugtocht betaald heeft in uw bitter lijden en sterven, opdat verlorene weder mogen komen tot een Heere. Heere, laat de zaligmakende kracht van uw Heilige Geest ons hart tot u bekeren voor het eerst, maar niet minder in het vervolg. Gelijk een schaap heb ik gedwaald in het rond, dat onbedacht zijn herder heeft verloren. Ai, zoek uw knecht, schoon hij uw wetten schond, want hij volhardt naar uw geboon te horen, dat het onze beden waren, nu en voortaan, opdat we, gedragen door uw eeuwige armen, weer kinderen Gods mogen worden, om uw naam te belijden en u in uw tempel weder te mogen aanschouwen. Te mogen onderzoeken de heerlijkheden en de barmhartigheden van uw genade in de weg der gerechtigheid door Christus kruis voor zondaren verworven. Zegen de bediening van uw woord. Laat ons adem scheppen in onze dienstbaarheid. Uw naam zij lof en eer en dankzegging tot in der eeuwigheid. Amen. De slotzang der gemeente is uit Psalm 131 en daarvan het 4e vers. We maken u nogmaals bekend dat vanavond contactavond zal zijn van de verenigingen. Ik hoop dan een hele korte inleiding te houden over de kerk. Daar zal dus een bespreking op komen. Die bijeenkomst die houden we hier maar in de kerk, want een van de zaaltjes is in gebruik voor de ramen. Dus bij leven en welzijn vanavond om 8 uur hier in de kerk. En aanstaande zondag is het leesdienst. 131 en daarvan het 4e vers is onze slotzang. Dat Israël op den Heer vertrouw. Zijn hoop op Gods ontferming bouw. en stil berust in zijn beleid van nu tot in al eeuwigheid. Het laatste vers van Psalm 131. Althans heen in vrede en ontvang de zegen des Heren, de genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde Gods des Vaders en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.